Voor de luisteraars thuis willen we de schriftlezing en de psalmen van deze avond noemen. De schriftlezing is uit psalm 31. We noemen nu psalm 31. En we zingen psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 90, vers 1. Psalm 31, vers 15. Psalm 31, vers 16. En psalm 25, vers 6. We noemen nu nogmaals de schriftlezing psalm 31. En we zingen psalm 103, vers 8 en vers 9. Psalm 90, vers 1. Psalm 31, vers 15. Psalm 31, vers 16. En psalm 25, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avonduur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we dan nu zingen met elkaar van psalm 89... En daarvan het 19e vers, psalm 90 en daarvan het eerste vers, psalm 90 en daarvan het eerste vers.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in het boek der psalmen, psalm 31. De 31ste psalm, maar vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En op deze oudjaarsavond met de woorden van artikel 37, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden dus van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Ten laatste geloven wij volgens het woord Gods dat als de tijd van den Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zinnelijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, den oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk door deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den beginnen der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuinen Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven, zullen die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijkheid onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen geopenbaard, openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel voor het recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door allen bekend worden en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welken overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientiën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn een gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welke den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zonen Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zij en zijn uitverkorene engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig voor vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen, de Heere, zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Een psalm van David voor een opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastiglijk. Wees mij tot een sterke rotsteen, tot een zeer vast huis, om mij te behouden. Want gij zijt mijn rotsteen en mijn burcht. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op den Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Zijt mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik, ook mijn naburen, grotelijks tot een smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik. Die mij op de straat zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen. Vrees is van rondom, terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan. Zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere, ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden die hard spreken tegen de rechtvaardigen in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft zijn goede dieren uit aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen als ik tot u riep. Hebt den Heere lief, gij, al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal u liederhart versterken, allen gij die op den Heere hoopt.
Tekst voor de prediking vindt u vers 20a. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Gemeente, willen wij zingen ter inleiding op de prediking van de 31ste psalm. En daarvan het 15e vers, 31ste psalm. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Hij wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij dit leven verboven beter wensen. Reeds vrocht voor oog der mensen. Psalm 31, daarvan het 15e vers. Thank you. Gemeente, de tekst voor de prediking lees ik u nogmaals voor. Uit het 20e vers, de eerste woorden uit Psalm 31. Psalm 31, vers 20a. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Gemeente, aan het einde van het jaar kijken de mensen terug, kijken ook wij terug. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven. We stelten verlies en winstrekening op de inkomsten en de baten. En de uitgaven, de lasten worden tegenover elkaar gezet en dan worden er conclusies getrokken. Was het een goed jaar of was het geen goed jaar? En zijn de prognoses, de verwachtingen die we hadden, uitgekomen of zijn ze niet uitgekomen? Gemeente, ik denk dat we dat persoonlijk ook doen. En ieder ziet om, ook op de drempel van het oude en het nieuwe jaar. Een jaar ligt achter ons. We zijn het begonnen hier in de kerk. En nu is het alweer voorbij. En dan kijken de mensen om, de kinderen misschien ook wel. Veel bewogen jaar, waarin je in het begin van het jaar niet naar school kon gaan, later weer wel. En toch zo'n ander jaar, misschien dat je ook wel eens denkt, een verloren jaar. Denk dat maar nooit. Want je mag nog in goede gezondheid dit jaar doorkomen. Wat heeft de Heer onverdiend vele zegeningen willen geven? Wat heeft de Heer ons het goede niet willen onthouden? En toch misschien dat je terugdenkend wel dankbaar bent of verdrietig bent, omdat dingen lukten of mislukten. Misschien is er wel een vriend in je leven gekomen die je als kind eerder niet had, met wie je zo goed mag zijn. Of misschien ben je juist wel in het afgelopen jaar zo geweldig teleurgesteld in mensen. Klein leed kan er zijn. En bij de jongeren onder ons kan het ook zo zijn. Als je terugkijkt, ik denk aan het begin van het jaar, wat je van het jaar verwachtte. En als je nu moet terugzien, dat je misschien moet zeggen, het heeft me zelfs meer gebracht. De Heer heeft me meer gegeven dan ik tevoren gedacht. Alles zo voorspoedig mocht gaan in je opleiding of in je studie of op het werk, in het solliciteren. Misschien wel verkering mocht krijgen. Gezond mag zijn, misschien wel plannen mag hebben naar de toekomst toe. Ook aangaande een woning of aangaande een werk of sollicitatie. Maar misschien dat je ook wel moet zeggen, wat was het een jaar vol teleurstellingen. En gemeente, zo kan het ook vaak heel gemengd zijn. En vreugde. En zorg. En blijdschap. En verwachtingen die vervuld worden. En teleurstellingen ook. De ouderen, hoe is het bij u? Mag er dankbaarheid zijn? Of moet u zeggen, er zijn zorgen gekomen, verdriet gekomen in mijn leven. Dingen geschied waarvan u in het begin van het jaar niet de geringste gedachte zou kunnen hebben dat het in uw leven zou komen. Zorgen of misschien toch ook wel blijdschap, blijde dingen. Om de kinderen, om de kleinkinderen. En dat u nog dankbaar bent voor de sparende hand die de Heer betoonde in gevaren. Gemeente, zo kunnen wij terugzien en kunnen zeggen, was het een goed jaar of een minder goed jaar? Of een kwaad jaar. Maar in elk geval als wij dat gaan invullen vanuit onszelf wat goed is, dan denken we toch vaak aan gezondheid. En dan denken we toch vaak aan voorspoed. En dan denken we toch vaak aan het materiële. Zou David dat nu ook doen? Als wij de woorden van onze tekst hebben horen spreken. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dan hoor ik hem niet spreken over het goede. Maar dan hoor ik hem heel nadrukkelijk zeggen, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dan denkt David, gemeente, toch niet aan materiële zaken. Dan denkt hij toch niet aan gezondheid in de eerste plaats. Niet dat die zaken onbelangrijk zijn, dat mogen duidelijk zijn. Want je weet ook die zaken, als het gaat om ons werk, als het gaat om onze studie, als het gaat ook om het krijgen van een vriend of een vriendin, trouwen, het mogen krijgen van kinderen of niet, heeft dat te maken met onze roeping hier op aarde. Heeft dat te maken met het terrein van Gods algemene genade. We mogen dat niet veronachtzamen. We mogen niet zeggen dat is onbelangrijk. Nee, dat is ook zeer belangrijk. Niet voor niets denken we ook aan zondag 10. Waar het ook gaat om rijkdom, voorspoed, maar ook krankheid, ziekte, tegenspoed. Ons niet bij een geval, maar uit Gods vaderhand ons toekomen, opdat wij in tegenspoed geduldig zouden zijn. In voorspoed geduldig, voorspoed dankbaar. En in alles een goed toevoorzicht zouden hebben op onze hemelse Vader. Gemeente, al die dingen in dit leven die wij meemaken, die moet u zien. Dat is genade. Als een mens dat mag gaan zien in dat perspectief. Dat de Heer een mens wil brengen. En wil geven dat goede van hem. Uw goed. Niet het goed. Niet wat wij in de eerste plaats bedenken. Maar uw goed, dat heeft te maken met Psalm 25. Wat wij straks hopen te zingen. Het goed dat nimmer meer vergaat. Zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk beërven. Dat nimmer meer vergaat, dat goede. Waar Paulus ook over spreekt in Hebreeën 10. Dat gij een beter en blijvend goed hebt in de hemelen. Dat goed, dat is de zaligheid. Dat is Gods genade. Dat is de vergeving. O, dat is die gave, die onuitsprekelijke gave van de Zoon Gods. Het is kerst geweest. Nou, dat goede, dat heeft God gegeven in de kribbe. Gode zij dank, zegt Paulus, voor die onuitsprekelijke gave. Dat is dat blijvende goed. Dat is dat goed dat in me meer vergaat. Dat is de zaligheid, dat is het eeuwige leven. Dat is de vergeving der zonde. In het geven van zijn Zoon. O, gaf de Vader het goede. En hij gaf zijn Zoon, opdat zijn Zoon zou gaan de weg naar het kruis. Zijn leven zou geven. Zijn bloed zou storten. Dat is het goede. En gemeente, nu gaat het niet alleen in onze tekst over het feit dat God zijn Zoon gegeven heeft. Naar deze wereld heeft doen komen. Geboren heeft laten worden. En dat de Zoon van Gods aan het kruis gestorven is, omdat er zaligheid zou zijn in hem. Maar het gaat hier ook om die persoonlijke gave van de Zoon van God in een mensenleven. Het goed, uw goed, dat gij hebt weggelegd. Ja, gemeente, dat is de gave van de Zoon van God in het hart en aan de ziel van een Adamskind. Dat waar Jesaja van profeteert, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Dat kind werd gegeven aan de hens. En dat kind dat werd gegeven aan de wijzen. O ja, zeker, ze moesten uitgaan. En toch werd het hen gegeven. Het werd gegeven aan Simeon. Aan een Anna, gemeente, is bij ons, mag het ook voor ons zo waar zijn geworden. Dat goed, dat nou nooit vergaat, dat de Heer u dat wilde schenken, de Zoon van zijn liefde. We moeten zeggen, gemeente, dat we van nature door de zonde van zo verblind zijn. Dat als wij gaan aanwijzen wat goed is, we komen met de dingen die vergaan. Die vergankelijk zijn. Die het onbelangrijk zijn, ook dat niet. Maar die toch niet eeuwig blijvend zijn. Als de Heer ons het goede wil geven, dan is het het onvergankelijke. Het eeuwig goede. Wij denken aan gezondheid, we denken aan ouderdom, we denken aan geluk, we denken aan welvaart. Wij menen zelf uit te kunnen maken wat goed is. En we menen zelf te kunnen bewerken wat goed is. En ervoor te moeten zorgen en te kunnen verkrijgen. O gemeente, bent u er al achter gekomen in uw leven? Dat we dan met lege handen staan. Ik zeg niet dat een mens geen bedrijf mag beginnen. Maar de dag komt en breekt eenmaal aan. Dat u uw bedrijf moet afstoten. Ik zeg niet dat uw werk onbelangrijk is. Maar als u uw plek inneemt op het bedrijf of op het kantoor. De dag komt dat u met pensioen moet gaan. En u verlaat het bedrijf en het kantoor. En de ander neemt uw plaats in. En na verloop van tijd wordt uw naam vergeten. U bent overbodig geworden. Dat is de werkelijkheid van ons aardse bestaan. Voor ieder van ons. We kunnen zo druk mee zijn. Maar de dag komt en dan staat u buiten alles. Ook zeg niet dat het huwelijk onbelangrijk is. Het is een zeer belangrijke zaak als de Heer dat geeft. Maar toch breekt de dag aan. Hoe lang u ook gelukkig en gezegend getrouwd mag zijn. Dat de een naar huis moet gaan en de ander heeft moeten begraven. En in een leeg huis komt waar de muren niet spreken. Weten wij het al, wij vergaan door uw toren. Weer een jaar voorbij wat niet meer terugkeert. Weer een jaar wat ons ook dichter brengt bij het einde van ons leven. En wat is dan wat we uiteindelijk overhouden? Gemeente, kan ook in het ambtelijk werk zo zijn. Je moet zo denken ook aan Jeremia, die had een secretaris, een man die voor hem de dingen schreef. Wij zouden zeggen scriba. Hij schreef wat Jeremia sprak. En toen Baruch bij dat werk betrokken werd, had hij eerst hoge verwachtingen ervan. En ik dacht op de prediking van Jeremia, dan zal er wat, dat zal wat uitwerken. Dat zal tot bekering leiden. Het was zo anders. De koningen veranderden niet. De priesters veranderden niet. Integendeel, het volk veranderde niet. Integendeel, Jeremia en Baruch moesten voor hun leven vrezen. Er was benauwdheid, er was droefenis. En dan gaat de Heer Jeremia, gaat de Heer Baruch vertroosten. Moet het maar eens nalezen in Jeremia 45. Ik heb er ooit hier wel eens over gepreekt. In de tijd dat ik in Wouterswoude stond. Rond een tijd ook van een middag was het, meen ik. Jeremia 45. En dan zegt de Heer tegen Baruch. Dat wat hij nou gebouwd heeft, dat hij dat af gaat breken. Wat hij nou geplant heeft, dat hij dat uit gaat rukken. De Heer zal komen met zijn oordelen over zijn eigen volk, over het koningshuis, over de tempel, over de priesters, over het ganse volk. Maar dan vertroost de Heer Jeremia en Baruch met die woorden, dat zij hun ziel tot een buit mogen wegdragen, hun ziel zal behouden mogen zijn. Maar dat kan onze dag ook zo zijn. Arbeid in Gods koninkrijk. Maar we kunnen zo met de gemeente bezig zijn, de gedachten hebben, zorgen hebben, denken aan de toekomst, mede zus en zo. En uiteindelijk heeft het geen waarde, geen enkele waarde. Als dit niet overblijft, het goede, uw goed, dat een mens daarin zou mogen delen, als alles voorbij gaat, als alles wegvalt. Als alles ook op aarde zal eindigen. Tot het laatste kerkgebouw. Tot de laatste gemeente. Maar dan uw ziel gered. Uw goed. En maar één ding nodig. Dat de ziel onze zorgen betrouwt. Dat u zouden horen, zouden weten van dat goed. En dat goede. Waarvan David zegt, is uw goed, Heere. O. Dat ze zouden mogen weten dat het voor hen weggelegd is. Dat ze zouden mogen delen. De gemeente was ook voor David een les. Hij was koning. Gevierde koning, gezegende koning. Maar gemeente, wat bleef er over toen Absalom hem naar het leven stond, toen er een opstand kwam onder het volk? Wat bleef er van over? In deze psalm lezen we hoe David beschrijft dat ze net voor hem gevangen hebben. Hij spreekt over verdriet en droefenis. Zijn buren vluchten voor hem. Zijn naam lijkt vergeten te zijn. Valse lippen spreken kwaad over hem. Ach, alles wat hij op aarde dacht te hebben opgebouwd valt weg. Maar één ding blijft over. De Heer en zijn genade. O, Heere, dat goede groot is uw God. Dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Maar daar heeft David in zijn leven oog voor moeten krijgen. Oog voor moeten houden. Dat is bekering in beginsel. Dat we alle schade direct leren achten. En weet, er is maar één goed dat onvergankelijk is en dat is Gods genade. In de zoon van zijn liefde. Dat is de gave van zijn zoon. En dat zijn de schatten en gaven die in hem verworven, door hem verworven zijn, in hem aangebracht zijn. Dat is het heil dat nou nooit vergaat. Dat is nou het goede. Wat dat een eeuwigheid blijft, dat is wat een ziel kan vertroosten. Dat verduurt de eeuwigheid. O, dat kunnen we mee ontvangen en meedragen over de grenzen van dood en leven. Wat heeft de Heer David mij moeten bepalen? Gemeente, wat moet dat ook steeds opnieuw door de Heer geleerd worden? Bij zijn kinderen ontvangen genade. Of als ze het zouden beoefenen. Heer, één ding is nodig. Dat goede. Wat nimmer meer vergaat. Dat heil. Dat eeuwigheidswaarde kent. Al het mijne moet wegvallen. Maar als het uwe mag overblijven. Wat tot uw eer is. En wat tot mijn heil is. O gemeente. Dat is een troost leven. Dat is een zalig sterven. En ik zei al, daar is dagelijkse bekering voor nodig. Want gemeente, hier mag David spreken van het goed. Dat de Heer heeft weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Maar ach, aan het einde van zijn leven. Dan zien we weer een hele andere kant van David. Als hij het volk telt. En dan weer het goede van deze wereld. Zo het opgaat en daar zijn hart op zet. Tot zijn schande, tot zijn schaamte. Tot oordeel. Als velen zullen moeten sterven daardoor. Maar dus bij ons. Kinderen, hoe bij jullie? En echt, dat leven hier, dat is niet onbelangrijk. Hoe bij jullie jongeren? En echt, dat leven van hier en nu, daarvan zeg ik niet dat niets is. En bij uw ouderen, ik zeg niet dat uw gezondheid en uw kleinkinderen niet onbelangrijk zijn. Maar mag u nou werkelijk weten dat het wegvalt, helemaal wegvalt, bij dat één. Dat goede, dat heil, dat onvergankelijke, wat de Heer wil geven, wat de Vader wil geven, de Zoon, van zijn liefde. Mag dat zo zijn, uw leven gemeente, misschien mag het erin toestemmen, dat is groot. Als het nou bij toestemmen blijft, is het eeuwig tekort, misschien dat we er wel ook, misschien wel eens iets van gevoelen van de noodzaak ervan. Maar als het bij een indruk blijft, is het eeuwig tekort. We kunnen ervan zingen. We kunnen ervan hongeren. We hebben er afgelopen jaar over gehoord, zondag aan zondag. Maar als het nu niet verder komt dan de oorpoort. Het verandert nooit uw hart. Het is nooit een pijl die in het hart is ingedrongen. Of mogen er zijn die het mogen zeggen, ja. Dat mag in mijn leven toch waar zijn geworden. Dat goede, die gave van zoon, dat is me zo kostbaar geworden. O, dat is me nou alles geworden. De Heer en zijn genade. En dat u dat ook, dat er mogen zijn die dat hebben mogen vinden. Nu laat gij, Heer, met Simon mogen zeggen, nu laat gij, Heer, uw dienst net gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik las bij de voorbereiding van deze prediking een meditatie van wijle dominee E. van Meer. Vroeger een bekende naam in hervormd gereformeerde kring. Jaren geleden, decennia geleden al. En hij zegt dan met verwijzing naar de wijze uit het oosten. Werden wij aangedreven. Om tot hem te brengen het goud van het toevluchtnemend of zaligmakend geloof. Of werden we aangedreven om hem te brengen de meren van een door een schuld verslagen gemoed. Werden we aangedreven om juist hem te brengen de wierook van de lofprijzing en de aanbeding. O, hebben wij hem al onze liefde waardig leren schatten. Hebben we hem ons hart mogen aanbieden. Te zeggen, uws kiest mijn hart. Mag de Heer ons hart al hebben. En mag de Heer onze liefde al hebben. En mag de uitgang van ons hart naar hem uitgaan. En hij stelt dan ook de vraag, dominee van Meer. Hebt u misschien maar het een en ander uit het kerstevangelie gestolen, dat scherp. En toch herhaal ik het maar, hebt u misschien het een of het ander uit het kerstevangelie gestolen? Of, vraagt hij dan, is u werkelijk vanuit de hemel, uit de volheid van Christus, uw genade gegeven? Want als dat het geval is, kunnen we alleen belijden. O, hoe groot is uw goed. Er blijft de verwondering over. Dat u er deel aan mocht krijgen. Met u staat er van dit goed. Dat de Heer het heeft weggelegd. Het is een weggelegd goed. Leest u maar mee in onze tekst. O, hoe groot is uw goed. Dat gij weggelegd hebt. Voor degenen die u vrezen. Het is een weggelegd goed. Misschien gemeen dat wij wel op de drempel van het oude nieuwe jaar zeggen. Wat zal er voor ons weggelegd zijn in het nieuwe jaar? Mensen kunnen dat wel eens ironisch zo zeggen. Zo in de zin van, welk noodlot zal ons nu weer treffen? Wat zullen we voor moeilijke dingen nu weer krijgen? Gemeente, dat is uiterst goddeloos. Om er zo over te spreken. Want de Heer is geen hart goed. En geen hartvochtig heerser. De Heer is niet op uw ondergang uit. De Heer is niet op uw verdriet uit. Van geen mens op aarde. Het kan wel zo zijn. Dat de Heer weet dat het nodig is in ons leven. Dat we getuchtigd worden. De Heer weet wel dat het soms nodig is in het leven. Dat we slagen krijgen. Dat we nou bereid worden gemaakt. Dat ons hart nou ontvankelijk wordt gemaakt. En begeerig wordt gemaakt. En ons hart open wordt gemaakt. Opdat de uitgangen van ons hart naar de Heer uit mogen gaan. Dat we nou dat goede dat niet meer vergaat. Mogen gaan zoeken en gaan betoelen. Dat kan wel. Gemeente, kan het zijn. Dat de apostel Paulus ervan moet schrijven. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Dan kunnen mensen soms dingen meemaken in het leven waarvan ze zeggen, dat heb ik nooit tevoren kunnen denken. Dat me dat nog eens zou overkomen en dat het toch achteraf ten goede mocht zijn. En dat het mocht overblijven wat de dichter zingt van Psalm 42. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. Maar gemeente, wat wordt er dan bedoeld? Het goede dat de Heere weglegt. Wel, wij kennen het ook wel. Dat we wat wegleggen. Dat misschien wel, toen wij jong waren, tegen ons werd gezegd door onze ouders, bij het eerst verdiende geld, leg het weg. Straks kun je een auto kopen. Als je verkeerde krijgt, kun je misschien wel een woning kopen. Of dat je jong bent en je eerste verdiende geld weglegt. Je denkt, misschien kan het later goed gebruiken. Laat niet alles ineens uitgeven. Of dat u voor uw kinderen als ze jong zijn wat weglegt voor later. Of dat, de kinderen het misschien ook al weten. Je je over een poosje jarig bent. En je weet eigenlijk al, het cadeau is gekocht. En het wordt nog een poosje weggelegd. In die zin gebruiken wij dat woord wel eens. Maar wat wordt hier nu bedoeld? In ons tekst, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Waar is dat weggelegd? Het is weggelegd in de hemel. Wetende dat gij een goed en een blijvend beter en een blijvend goed hebt in de hemelen. Daar wordt het bewaard. Zoals de kroon, de onverwelkelijke kroon van de apostel Paulus, daar werd bewaard door de Heere voor hem. Om die te ontvangen in de dag dat hij werd opgeroepen. Dat zijn aardse reis volbracht was. Dat hij stond voor de dood zodat dat hij mocht ingaan. O gemeente, het is weggelegd in de hemel, ja, van eeuwigheid af al weggelegd. In de nooit begonnen eeuwigheid al weggelegd. En toch was het ook nodig dat in de kerstnacht de Zoon nog ons naar deze aarde kwam om dat goed te verwerven, om dat goed te verwerven. Door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn opstanding uit de doden. Hoe heeft hij dat goed voor zijn kerk verworven? Als een vader met hem van eeuwigheid af over heeft gesproken. O gemeente, en hoe heeft hij het bewaard? Satan heeft het hem niet uit de hand kunnen rukken. Hoe heeft hij dat bewaard? Door de dood heen, door het sterven heen, door het graf heen, door de opstanding heen. Wat heeft hij dat goed als een buit gebracht in de hemelse heerlijkheid? Om het als een kostbare schat voor zijn kerk te bewaren. Hij bewaart het in de hemel voor hen. Weggelegd. O gemeente, het wordt bewaard. Er kan niemand bij komen. En niemand kan het ook schenden. Gemeente, we kunnen ook wel zeggen dat de Heer dat goed heeft weggelegd in zijn verbond en in zijn woord. In zijn sacramenten, in het diep. We dat verstaan, dat dat goed als een mens op aarde, dat nou zoekt, waar u dat nou kunt vinden, in het woord wat een schat is. En wat van Genesis tot Openbaring spreekt van dat goed dat niet meer vergaat. In het woord dat ervan getuigt, als het door de Heilige Geest aan uw hart toegepast mag worden, dat u dat goede mag gaan vinden in dat woord. De Heere mag gaan ontmoeten in het woord. Het geboren kerstkind in uw leven mag komen door zijn woorden, door zijn geest. Overstraalt u dat, gemeente? En dan is het dat het woord ervan spreekt, van het ene goed. Gemeente, is een wonder dat de Heer zijn kinderen op aarde daarvan iets doet smaken en proeven. Aan de ene kant wordt dat goed in de hemel bewaard. Het wordt aan de kerk op aarde nog niet volkomen gegeven. En toch ontvangen ze er wel wat van. Want de Heer Jezus heeft gesproken, die nou van het brood des levens eet, dat is zij zelf. Die zal nou nooit meer hongeren. En die van het water des levens drinkt, die zal nou nooit meer dorsten. Dat is toch ook dat goede al. En waar dat gegeven is, waar dat ontvangen is. Ach gemeente, daar kunnen ze het niet meer kwijtraken. Dan geeft de Heer er zoveel van, dat ze aan de Heer verbonden zijn en blijven. Dan geeft de Heer er zoveel van, dat de boos het ze nooit meer kan afnemen. En dan geeft de Heer er zoveel van, dat ze getroost mogen leven. En eenmaal zalig mogen sterven, dan geeft de Heer er zoveel van ook, dat de weg voor hen niet te veel zou zijn. Dat ze voor altijd aan de Heer verbonden mogen zijn. En toch, gemeente, is het nog maar een voorsmaak. De volgende nieting ervan is ze nog niet, ze krijgen nog niet alles. Zou het niet goed zijn, als de Heer alles nu al zou geven, dan zou het verloren kunnen gaan. Dan zou een kind van God, dan zou ik het nog kunnen verkopen. Als Satan met zijn listen mij zou omringen, ik zou niet te vertrouwen zijn. En dan zou ik het nog kunnen bevuilen door het slijk van de modder van de zonde nog trekken, zodat het wordt aangetast. En dan zou het zelfs kunnen zijn dat ik het nog zou verliezen, dat het nog door onachtzaamheid uit mijn handen zou vallen. Door de verzoekingen van de Satan en door de genietingen van de wereld. Door de zwakheid van het vlees. En daarom zit het net als bij de erekroon die de Heere Paulus beloofd heeft. Die onverwelkelijke kroon waarover hij getuigt tegenover Timotheus. Dat hij in de hemel bewaard is. Dat voor hem is weggelegd en dat hij die zal mogen ontvangen. Gemeente, wat zal het zijn? We zijn aan het einde van een jaar gekomen. Als de dag mag aanbreken voor hen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gekregen. Voor de zulke. Dan mogen ze het goede ten volle ontvangen. Dan mag het. Mag ik het met eerbied gesproken zeggen. Dan mag het een volle uitgepakt worden. Dan mag het zijn de tranen van hun ogen afgewist. Dan mag het zijn van de zonde voorgoed verlost. Dan mag het zijn de volmaakte gemeenschap met God te mogen ervaren. Dan mag het zijn voor het aangezicht van God te mogen verkeren. Dan mag het zijn ook de volle kennis van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest te mogen ontvangen. O gemeente, is dat uw uitzicht? Want dan moeten we nog een stapje verder gaan. Onze tekst maar lezen. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Die u vrezen. Voor hen is het. En we moeten dan aan denken. Die de Heere vrezen, gemeente. Dat komt wel nauw. Want als we denken ook aan de man die zijn huis op het zoutband bouwde. Die wilde wel dat goede krijgen. Maar hij stond er buiten. En dan kunnen we denken ook aan de dwaze maagden. Ze wilden wel de koning tegemoet gaan. Ze hadden wel een lamp. Maar ze misten de olie. We kunnen denken aan de kinderen Israëls. Die wel door de woestijn geleid zijn. Egypteland uit door de zelfzee geleid. Het manna gegeten. Uit het water de steenrots gedronken. En die toch in de woestijn ten neer zijn geslagen. En het beloofde land niet bereikt hebben. We kunnen denken aan Cham. Met Noach, Sem en Jafet en hun vrouwen in de ark. En toch vervloekt. Die u vrezen. Wat is dat nu, gemeente? De Heere vrezen. Dat behelst twee dingen. Daar ligt de liefde in. En daar ligt de eerbied in. De liefde in. En de eerbied. Misschien dat iemand denkt. Een catechizant vrezen. Dat is toch alleen maar angst. Vroeger zeiden de mensen wel eens. Er is slaafse vrezen. En er is een kinderlijke vrezen. De slaafse vrezen. Kent wel de angst voor de hel, de angst om verloren te gaan. Wil wel behouden worden. Maar mist de liefde tot God. Ooit wel eens een vrouw gesproken. Ze vreesde om te komen. Ze vreesde de hel. En ze hoopte bekeerd te worden, behouden te worden. Ik stelde haar de vraag, maar als de hel er nu niet zou zijn. En God zou er ook niet zijn, zou dan de Heere missen. Toen moest ze eerlijk antwoorden dat ze de Heer dan niet zou missen. Kijk, dat is nou de slaafse vrezen. Alleen maar de angst voor het oordeel. Maar de kinderlijke vrezen kent de liefde tot God. En dat is anders. En gemeente, let wel, dat gaat niet buiten de benauwdheid om. Want dat is volkomen naar het woord. Psalm 116. Over de angst, de benauwdheid, lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost in is. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar u deerde dus aan in al mijn nood. En dat zei die dichter, die zei, God heb ik lief, ik heb lief. Die wist er wel. Van die benauwdheid. Die benauwdheid die er is. Als God in uw leven u de zonde aanwijst. Zonde, woorden, gedachten, werken. Ten God en de naaste. Als de Heer het oordeel erover doet, horen. Als de Heer laat zien uw schuld. Als de Heer maakt dat u ermee eens moet worden. Als de Heer erover uitspreekt, vervloekt en verdoemd. Dan gevoelt u dat. De werkelijkheid van hemel en hel, van eeuwig leven en eeuwig dood. Dan gevoelt u de werkelijkheid van storen. Dat is dan een levende werkelijkheid in uw binnenste. Dan gevoelt u de afstand. Dan zit de droefheid ook naar de Here toe. Die in onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Gemeente, dan is het de schrik des Here. Wij dan weten de schrik des Here. Bewegen de mensen tot het geloof. Dan zijn we vervuld met diep ontzag. Dan wordt er een bidden geboren. Here. O, hoe zal het met mij moeten, Heere? Wat moet u met mij aan? Heere, hoe zal het tot uw eer kunnen zijn in mijn leven? Hoe zal ik tot u bekeerd worden? Hoe zal ik met u verzoend worden? Hoe zal ik van de inwonende zonde verlost worden? Hoe zal ik vergeven zonde krijgen? Dan wordt die ene vraag in het hart geboren. Waar Luther ook mee worstelde. Hoe krijg ik een genadig? Maar gemeente, de kinderlijke vrees weet ook van het andere. Van het genadig omzien. Zoals een moeder zich overbuigt naar een kind om haar te troosten. Zo vertroost de Heere de zijnen die hem vrezen. Zo ziet hij naar hen om in zijn gunst. In zijn overbuigende goedheid. Wil hij een genadig zijn, wil hij hen oprichten. Wil het kinderlijk vertrouwen en hart werken. Wil hun ziel vertroosten. Zo heeft hij om hun ziel te vertroosten. Hun zonde van hen weggedaan. Zal hij in zijn genade bewijzen. Dat het waar mag worden. Ik was uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder. En die gave van de Zoon. Van zijn liefde. Die onuitsprekelijke gave. Niet alleen de gave in de kerstnacht, maar de gave in uw hart, in uw ziel. Opdat het ook in uw binnenste komt, tot die overgave. Tot omhelzen van hem, die borg en die zaligmaker. Weet u daarvan, gemeente, of moet u eerlijk zeggen, daar weet ik niet van. Het is een wonder, gemeente, als onze onwil en onmacht... Voor het eerst werd gebroken om een kinderlijk onderwerp uit te leven van het goede. Wat de Heer zijn gunst voor de zijn heeft weggelegd. Ja, dan verbindt u dat toch alleen maar aan hem. Aan hem in wie het goede geopenbaard is. Of wie al het kwade kwam. Al het kwade kwam. Aan hem die zo rijk was in heerlijkheid. Bij zijn vader, maar die al die heerlijkheid aflegde. Die in die armoede kwam. Omdat u in hem rijk zou zijn. In zijn heerlijkheid zou mogen delen. O gemeente, dan denk ik aan het gebed van de Heer Jezus. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen schouwen. Die gij mij gegeven hebt van voor de grondlegging der wereld. Dit goede gemeente, mag u daarvan weten. We kunnen het jaar dan uit. We kunnen het nieuwe jaar dan in. Als de persoon van de Heer Jezus u niet dierbaar is. Als hij geen gestalte heeft gekregen in uw leven. Als u het weet. Van die onuitsprekelijke gave van hem. Van de vader van zijn zoon. Door de zoon aan uw ziel. O, geef mij Jezus, of ik sterf. Buiten Jezus er geen leven, maar het eeuwig zielsverderf. De gemeente, nog één ding. Dan hebben we gelezen, misschien hebt u eroverheen gelezen. Misschien is het u opgevallen. Maar dat David hier in Psalm 31 spreekt, die woorden, die later door de Heer Jezus aan het kruis zal zullen klinken. Hij mag hier beleiden. Mijn tijden zijn in uw hand. Is dat geen troost? Op de drempel van het oude nieuwe jaar. Mijn tijden zijn in uw hand. Weet u waarom dat is? Omdat de Zoon het sprak. Als de meerdere David, Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. En omdat de Zoon dat zou spreken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mag David in vers 6 zeggen. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere. Gij, God der ware. Dat goede, dat eeuwig goede, dat heeft God bereid. En dat heeft God weggelegd. Dat wil de Heer bewaren. En wil de Heer toch ook al schenken aan zijn kerk. Opdat ze door het leven getroost kunnen gaan. Dus eens, zonder verschrikken, mogen verschijnen voor hem. Wie verschijnt, ze hebben lief gekregen. Ja, die een God gekocht heeft. Door zijn bloed. Gemeente. Wat is voor u het goede? Voor jou. Amen. Gemeente, willen wij zingen. Van dezelfde psalm. Psalm 31. Daarvan het 16e vers. Psalm 31 vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht, waar zij geen leed van trotse vrezen. En het waarin zij het woelen, de twist der tong niet voelen. Psalm 31, het 16e vers. Psalm 25 vers 6 is de slop. Psalm 25 vers 6. Gaat dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u, de Heren, doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.